Hey hoi, wat leuk dat je vandaag weer luistert naar In de Sterren de podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over een recentelijke fascinatie van mij. Zoals ik die altijd graag bespreek in de podcast. En eigenlijk kwam dit al aan het begin van mijn astrologiestudie wel op mijn pad, bij toeval. Het is nogal gek dat ik het zo vroeg tegenkwam, want er zijn echt 2 boeken over het onderwerp geschreven en praktisch niemand is ermee bezig. Ook omdat het je visie op astrologie, denk ik, helemaal op zijn kop zet en het in het eerste opzicht heel verwarrend kan zijn. Maar waar ik het over wil hebben is de draconische astrologie. En het afgelopen jaar heb ik weer heel erg naar de verdieping gezocht op dat gebied. Ik was er dus aan het begin al even mee bezig. Toen heb ik het op een gegeven moment bewust naast me neergelegd, omdat ik het idee had dat het beter was om even eerst wat sterker te worden in de, tussen aanhalingstekens, normale astrologie. Voordat ik mezelf daar weer helemaal in zou verliezen. Maar ondertussen is het weer terug en het riep me het afgelopen jaar ook wel echt sterk. En als ik je er wat meer over vertel, dan zal je waarschijnlijk wel begrijpen waarom het me nou zo riep de afgelopen tijd. Want de draconische astrologie wordt omschreven als de astrologie van de ziel. Dus het is een compleet nieuwe horoscoop die je opstelt, of compleet, de huizenverdeling blijft hetzelfde, maar alle tekens van de dierenriem wisselen, als het ware, waardoor je over het algemeen een hele andere horoscoop voor je krijgt. En hoe wordt die nou precies berekend? Je draait de maansknopen terug naar de standaardposities van 0 graden weegschaal en 0 graden ram. En aan de hand daarvan heb je dan dus een nieuw horoscoop, waarbij over het algemeen al die tekens anders zijn. Als jij van jezelf een noordelijke maansknoop in ram hebt, dan kan het bijvoorbeeld wel het geval zijn dat je draconische horoscoop best lijkt op je eigen horoscoop. Maar dat zie je over het algemeen dus niet zo heel erg vaak. En hoe zit dat nou precies met die astrologie van de ziel? Je kan in je eigen horoscoop heel veel zeggen over het psychologische niveau. Je kan het voorouderthema aflezen aan je normale horoscoop zoals je hem kent. Je kan ook nog wel uitspraken doen over die diepere thema's door bijvoorbeeld de zwarte lichten te gebruiken en de maansknopen in te zetten. Dus de zwarte lichten kunnen je iets vertellen over authentieke kwaliteiten aan je ziel. Maar het blijft een soort van inkijkje dat je krijgt in je ziel, zonder dat het natuurlijk volledig nog daarover gaat. En de zuiderknoop en de noorderknoop vertellen dan veel over de vorige levens die je achter de rug hebt. En wat je eigenlijk met deze incarnatie zou willen leren of zou willen ervaren. Maar goed, op het moment dat je dus een horoscoop gaat opstellen op basis van de maansknopen, dus het is eigenlijk een horoscoop voor de maansknopen op zich, dan krijg je weer een heel ander verhaal. En wat het mooie ook is aan draconische astrologie, is dat het echt bij je moet klikken op een gegeven moment. Dus ik zie ook in mijn omgeving veel dat als mensen al lang bezig zijn met spiritualiteit, astrologie, bewustzijn, dat dan die draconische astrologie voor het eerst aha-momenten gaat opleveren. Terwijl als je erg in de weer bent met je persoonlijkheid, of je loopt vast op dat gebied, of er zijn veel ego-stukken op het moment, dan vind je het misschien lastig om jezelf te herkennen in die horoscoop van de ziel. Dus waar gaat die horoscoop in essentie over? Het gaat over het pure zelf. Ik weet niet eens of dat een zelf te noemen is, maar het gaat dus over die ziel en wat de eigenlijke drijfveren zijn door verschillende levens heen. En op het moment dat jouw connectie met je ziel zich begint te versterken, of als je ziel op een gegeven moment misschien wel vrij duidelijk in je leven komt, of als die begint te roepen. Ik had dat begin vorig jaar dat ik zelf door een hele moeilijke periode heen ging en dat ik opeens merkte dat er een energie in mij loskwam die voelde als heel herkenbaar. Dat voelde als eigenlijk de essentie van het verhaal. En daarbij begonnen ook steeds meer beelden te komen. Dus ik heb al eerder in een podcastaflevering gezegd dat het helder voelen, helder weten, helder zien, helder horen het afgelopen jaar bij mij best wel sterk open is gegaan. Dus daar ben ik heel veel mee bezig geweest. En dat is ook wel een wonderlijk proces om mee te maken. Als je opeens die hele sterke visies ziet, of als je dingen begint te zien, als je dingen begint te horen. En dan niet op een manier dat je denkt van, nou, ik word helemaal gek of psychotisch of zo. Maar dat je echt weet, hey, dit is andere koek. En ook op die manier begon de connectie met mijn ziel eigenlijk te versterken. Die begon boodschappen door te geven in beelden. En wat die ziel nou precies is, daar is heel veel over geschreven. Dat is ook een groot thema in verschillende religies. Dus bijvoorbeeld in het christendom. Ik vind zelf ook wat Jung hierover heeft geschreven, de psycholoog Carl Jung, vind ik heel waardevol. Dus bijvoorbeeld in zijn rode boek heeft hij het echt over de ontmoetingen met zijn ziel. En dat rode boek, dat is na zijn dood gepubliceerd. Waarschijnlijk ook omdat toen hij het zelf schreef, dacht hij echt van, ja, niemand neemt me nog serieus als psycholoog als ik het ga hebben over de visies die ik heb, wat er in mijn dromen gebeurt, wat mijn ziel me zo al ingeeft. Maar het is uiteindelijk misschien toch wel het waardevolste boek dat hij heeft geschreven. Denk ik zelf, hoor. Niet dat ik een Jung-expert ben, maar ik vond dat boek echt een eye-opener. En Jung heeft het ook over dat de kwaliteiten van de ziel sterk kunnen afwijken van het aardse leven. Dat is meestal het grappige eraan, dat als je het hebt over een hoger zelf bijvoorbeeld, ook een term die heel vaak in de spirituele wereld naar voren komt, dan wordt dat nog vaak omschreven als je eigen persoonlijkheid, maar dan in ultieme vorm. Dus ben jij van jezelf iemand die heel zorgzaam is en heel erg betrokken is bij andere mensen, dan zie je misschien een soort van sublieme vorm van empathie en compassie gerepresenteerd in je hogere zelf. Terwijl die ziel kan iets heel anders zijn. Dus in de ogen van Jung hebben mannen bijvoorbeeld ook vaak een vrouwelijke ziel en vrouwen hebben een mannelijke ziel. Dat is een theorie waar nu wat meer vragen bij zijn van, goh ja, werkt dat echt zo? En wat heeft geslacht hier helemaal over te zeggen? Maar als je een soort kennismaking hebt gehad met die essentie in jou, zal je best wel vaak zien dat dat de kwaliteiten heeft van het andere geslacht. In veel gevallen toch wel. Bij mij neigt het wel naar het mannelijke, kan ik denk ik zeggen. Beetje gek iets om over te praten natuurlijk, maar als je dan toch al het hebt over de ziel en de draconische astrologie. Maar goed, je treft daar vaak kwaliteiten aan of verlangens aan die je helemaal niet zo terugziet in je dagelijks leven of die je niet de hele tijd bezighouden. En dat is heel interessant, want op het moment dat je wel naar die verlangens begint te luisteren en je probeert die verlangens ook in je leven te brengen met de aardse persoonlijkheid en het aardse leven dat je nu eenmaal hebt, dan kunnen er hele interessante dingen gebeuren. En zo heb ik het afgelopen jaar ook veel meer gehandeld naar wat mijn ziel me ingeeft en mijn draconische horoscoop, dan dat ik een soort van de standaardwegen heb bewandeld van mijn eigen horoscoop, die best wel voorzichtig, behoedzaam, schuchter is. Ik heb toch een zon in maagd, maan in kreeft, schorpioen ascendant. Dus dat is allemaal niet pats, boem, de wereld in. Maar in draconisch opzicht heb ik bijvoorbeeld een ram ascendant en een maan in boogschutter. En toen ik voor het eerst zag dat dat best wel een vurige horoscoop is, voelde ik daar wel veel herkenning in. Dus zo ben ik het afgelopen jaar echt mijn eigen behoefte aan avontuur gaan herkennen. Wat een beetje gek is, want je zit toch met al die kreeftenergie en het moet allemaal op een behoedzame manier. Maar ik weet, door die draconische astrologie mede en door mijn eigen inzichten, dat dat hetgeen is wat mij op een veel dieper niveau voedt. dat het me uiteindelijk om het avontuur gaat en om het ondernemen gaat. Dat dat de energie is die mijn ziel er als het ware inbrengt. En ja, dan moet dat misschien op een voorzichtige manier of eerst even met een klein groepje mensen of even uitproberen of komen daar nog wat angsten bij kijken, want je moet er toch vorm aan geven met je aardse persoonlijkheid. Maar weet je wel wat uiteindelijk de strekking is? Dus ik nodig je sowieso heel graag uit om even die draconische horoscoop erbij te pakken en eens een zelfonderzoekje te gaan doen. En te kijken wat verandert hier nu eigenlijk en hoe ziet dit eruit in vergelijking met mijn eigen horoscoop. En daarbij kan het ook best wel lastig zijn om precies aan te wijzen hoe je nou draconisch duidt. Ik heb het idee dat dit echt iets is wat je goed kan leren duiden op het moment dat je bezig bent met het zielsniveau en de spirituele dimensie van je persoonlijke ontwikkeling. Dus dat je het moment dat je een onderscheid begint te maken tussen hey, wacht, dit is mijn aardse ego en dit ben ik echt in de kern. Dus ik zou je sowieso aanraden om eerst eens heel goed in je eigen horoscoop te duiden of bijvoorbeeld naar een astroloog te gaan die ook werkt met punten als de zwarte lichten, zodat je alvast aan het nadenken wordt gezet over de vraag van ja, wie ben ik nu eigenlijk echt? Naast alles wat ik mezelf heb wijsgemaakt en het pakketje genen en karaktereigenschappen die ik in dit leven heb gekregen, wat zit daar verder in? En ik heb bijvoorbeeld al eerder een aflevering opgenomen over de zwarte lichten. Volgens mij specifiek de zwarte maan. Dat kan bijvoorbeeld een hele goede ingang zijn om eens op een wat andere manier te gaan kijken naar je eigen horoscoop. Maar oké, ik wil alsnog een aantal, een aantal sleutels meegeven in deze podcast aflevering over hoe je nou kan beginnen met experimenteren met die horoscoop en hoe je daar in de basis mee kan werken. Wat ik je sowieso zou aanraden om daarmee te beginnen, is je draconische horoscoop leggen over je eigen horoscoop. Want dan kan je zien welke thema's geactiveerd worden. Dus dan ga je het bekijken op de manier van hey, je hebt de ziel, dat is de draconische horoscoop. Dat is het tijdsloze principe in jezelf dat ieder leven weer in een verschillende aardse manifestatie toch terugkomt. En je hebt de aardse horoscoop van wie jij nu bent met je persoonlijkheid, et cetera. En misschien zie je dan wel bijvoorbeeld conjuncties tussen planeten en punten. En die kan je eigenlijk aflezen als een dieper zielsthema dat zich in dit leven op een specifieke manier wil manifesteren. Dus hier vind je ook heel vaak de diepere verklaringen waar de gebruikelijke astrologie niet echt antwoord op heeft. Ik probeer even iets te bedenken. Dus stel je voor jouw draconische Uranus valt op je eigen Venus. Dan kan je een heel diep idee hebben of een heel diep gevoel dat je door je relaties in dit leven het concept van vrijheid of jouw gevoel van vrijheid aan het ontdekken bent. Dus misschien zie je dat dan ook terugkomen in de relaties in de zin van dat je steeds hele vrijzinnige types aantrekt of dat om de een of andere reden dingen snel verbroken worden of beëindigen of dat mensen een soort flitsen van inzicht in je leven komen brengen. Terwijl misschien in je persoonlijke horoscoop Venus wel in een super aards of heel gezellig teken staat als stier of kreeft. En jij in dit leven eigenlijk denkt van nou, settelen, dat had me wel leuk geleken. En ik vind het wel gezellig thuis. En ik heb helemaal niet zo'n zin in een avontuurlijk liefdesleven. Doe mij maar gewoon gezellig met z'n tweetjes op de bank met een zak chips en een goede film erbij. Maar kan je daar een verklaring vinden voor waarom je toch steeds een bepaalde ervaring blijft hebben die aanvoelt alsof die niet bij je karakter past, niet bij je concrete omstandigheden past en toch gebeurt het steeds? Ik heb trouwens zelf ook, bedenk ik me, in die overlap Venus conjunct Neptunus. En dat verklaarde voor mij heel veel rondom dat ik vaak hele romantische types in mijn leven ontmoet. Echt van die dromers, dichterachtige figuren, Mensen die zeg maar hoog in de Neptunus-energie zitten. Terwijl ook als je kijkt naar de rest van mijn horoscoop, denk je juist van, nou, je hebt behoefte aan aards en aan praktisch in andere mensen. Dus je hebt daar moeite mee. En dat is ook wel een grappige dynamiek die ik zeker vaker in mijn eigen leven heb ontdekt. Maar in de essentie gaat het dan over iets als, zoals bij die Venus-Uranus van, zo wil jouw ziel je in aanraking laten komen met wat vrijheid echt betekent. Of wat romantiek echt betekent. Of wat spiritualiteit echt betekent. Als je het hebt over mijn Venus-Neptunus-conjunctie in de draconische astrologie. Dus je hebt die overlap van je radix en je draconisch. Maar je kan ook nog je draconische horoscoop los bestuderen. En dat doen niet zo heel veel mensen. Vinden mensen toch snel ingewikkeld of lastig om daar woorden aan te geven, aan zoiets spiritueels eigenlijk. Maar die kan je dus lezen als de horoscoop van de ziel of de diepere onderliggende kwaliteiten. En daarbij wil ik wel een paar speerpunten meegeven. Bijvoorbeeld de draconische ascendant is echt de manier waarop jij stevast het leven aanvliegt. Of welke energie je in de kern komt brengen. En dat heeft dus niet zoveel te maken met, oh, jij komt over als een weegschaal of een schorpioen. Maar eerder te maken met de diepste overtuigingen die jij hebt op het vlak van, ja, maar zo pakken wij het leven toch aan. Of dit komen wij toch brengen. Of zo zit het nu eenmaal in elkaar. Dus daar kom je eigenlijk weer andere ideeën tegen over hoe het leven geleefd zou moeten worden. Dus in die draconische ascendant zie je dan dus heel goed van wat is eigenlijk de manier waarop jij van nature dingen aanpakt. Als je kijkt naar de draconische zon, heb je het echt over de essentie van het zelf. Welke energie neem jij met je mee? En welke energie, ja, straal jij ook als het ware uit op een manier van dit ben je helemaal. Dit belichaam je op heel veel diepere manieren, waar je ook niet altijd uiting aan kan geven. En het begint mij ook wel op te vallen dat als mensen echt in een crisis zitten of in een spirituele crisis zitten, dat die thema's van die draconische zon best wel vaak naar voren komen. Dus dat ze het idee hebben dat ze dus hun essentie toch niet helemaal weten neer te zetten, of dat die niet helemaal wordt begrepen, of dat ze daarin anders zijn. En dat heeft bijna altijd te maken met een soort van het ideaal dat die draconische zon representeert. En als je gaat kijken naar de draconische maan, dan heb je het vooral over wat voed je echt op het allerdiepste niveau. Dus wat kom jij halen van het leven? Wat kom je meenemen zodat je weer door kan en je weer verder kan ontwikkelen? Dus waar de maan gebruikelijk in je horoscoop dan vooral gaat over wat heb je hier en nu nodig? Dus vind je het fijn om veel tijd thuis door te brengen of ga je er liever op uit? Hoe zit dat in relaties precies? Wat zijn jouw manieren om goed voor jezelf te zorgen? Gaat het in de draconische horoscoop dus over het niveau van wat kom je in essentie halen van het leven? Welke omstandigheden heb jij nodig en welke impuls heb je nodig om je goed te voelen? Nou, mijn draconische maan staat dus in boogschutter. En dat laat misschien gelijk wel goed zien dat als je net bent begonnen met astrologie, dat dit misschien geen tak van sport moet zijn waar je je gelijk instort. Want dan werpt het heel veel vragen op. Want ik heb dan in mijn gebruikelijke horoscoop de maan in kreeft staan. Nou, dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende energieën. Die je niet 1, 2, 3 op een rationele manier kan plaatsen. Maar toen ik het zag, wist ik wel van dat is inderdaad de strekking van het verhaal. De avonturier die op pad wil. En ook vaak dus als ik me niet gevoed voel in het leven, of als het leeg voelt, of als ik het idee heb dat ik een soort van spiritueel ondervoed ben, dan heeft het te maken met het missen van boogschutterkwaliteiten in mijn leven. Dus het avontuur kunnen aangaan, het nieuwe kennis kunnen opdoen, het een visie willen ontwikkelen over het een of ander. Wat ook wel weer grappig is, want in dit leven heb ik een horoscoop die super genuanceerd is en die een heel sterk idee heeft van de waarheid bestaat niet, de waarheid ligt altijd in het midden. En toch heb ik op zielsniveau, ja, die boogschuttervoeding nodig. Goed, ik vind dit zelf een heel leuk onderwerp en ik ga hier in de toekomst nog wel meer over praten. En ik heb het idee dat het ook nog wel ter sprake gaat komen in de driedaagse die ik met Dick van der Mark in februari, maart en april doe. Aangezien wij hier allebei mee bezig zijn en ik hier ook veel vragen over krijg. Maar ik ben heel benieuwd naar welke inzichten het jou oplevert om zo te gaan kijken naar die draconische horoscoop. En daarbij is het dus echt essentieel dat je niet blijft hangen in aardse identificaties. Dus niet zo, oh, ram ascendant, dan ben je heel koppig of zo, of heel ongeduldig. Dat zijn allemaal persoonlijkheids- en ego- en mensstukken waarop een energie zich heel concreet in het leven kan manifesteren. Maar als je het hebt over die horoscoop van de ziel, dan ga je echt kijken naar wat zijn de essentiële, sublieme kwaliteiten die ik hierin zie. Wat is hier het motto, haast of de wijsheid die dit in zich draagt? En hoe werkt dat door in mijn leven? Ik ben in ieder geval heel benieuwd wat daaruit komt. En vond je deze podcast leuk, dan maak je me altijd heel blij met een 5-sterren review op Spotify of op Apple Podcast. En ja, dan zie ik je weer bij de volgende.